Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Het leven van Jeannie Bales leest als een spannend kort verhaal. Ze wordt geboren in Calcutta, het hinterland van moeder Teresa. Als ze 3 is, wordt Jeannie's moeder vermoord door vergiftiging en op haar 6e verhuisd naar België om bij haar Vlaamse vader en oma te komen wonen in Antwerpen. Nadat ze criminologie heeft gestudeerd, maakt ze carrière bij de politie. Ze wordt de eerste vrouwelijke officier met migratieroots. En vandaag is ze schepen voor vooruit van jeugd en onderwijs in Antwerpen. Dag Jeannie Bales, zit je op een berg of zit je in een dal?
Goedemorgen, Pat. Momenteel zit ik daar ergens tussenin. Op weg naar de top, maar nog niet helemaal uit het dal.
Waarom zat je in het dal?
Oh, ik denk dat in een dal zitten bij het leven hoort. En ik denk dat we daar gewoon heel eerlijk in moeten zijn en ons kwetsbaar moeten durven opstellen, want dat maakt ons juist sterk, heb ik geleerd van mijn grootmoeder. Om te kunnen toegeven dat je regelmatig in je leven in een dal kan zitten. En dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Mm-hmm. En dus op dit moment, als je mij vraagt, hoe voel je je nu en waar zit je nu, dan zit ik daar ergens tussenin.
Want ik denk dat je de afgelopen tijd toch ook wel wat met persoonlijke problemen te maken hebt gehad. Klopt dat?
Hoe bedoel je met persoonlijke problemen?
Wel, is het niet zo dat in je familie je partner met...
Ja, dat klopt. Wel,
ziekteproblemen zit?
Dat is juist. Mijn echtgenoot had pancreaskanker, een paar jaar geleden vastgesteld. Op het nippertje is daar dan operatief een deel van zijn pancreas verwijderd. Dus we waren juist op tijd.
Dat wordt ook van een naald.
Ja, en dat heeft wel heel zwaar gewogen op hem, omdat dat altijd een heel levenslustige man is geweest. Eigenlijk mijn rots in de branding. En dat is heel onverwacht gekomen ook. En voor hem was dat ontzettend moeilijk. Maar ook voor ons, zijn naaste, was het moeilijk omdat hij het zo moeilijk had. En daar zijn we wel door een moeilijke periode gegaan. En ik kan je verzekeren, zoiets verandert een mens. Want uiteindelijk nu op dit moment, ça va met hem. Hè. Hij heeft een tweede operatie ondergaan, dus het is oké. Maar het is toch ook niet oké. Het zal nooit meer zijn als daarvoor.
Je blijft met die onzekerheid zitten waarschijnlijk.
Hij blijft met die onzekerheid zitten en ik ben zo optimist tot in de kist. Maar ook voor mij, als ik heel eerlijk ben, weegt dat. Omdat de levenslust, het nonchalante dat hij had, hij dat gewoon niet meer heeft. En daar moet je als levenspartner ook mee leren omgaan.
Dat begrijp ik. Je was politieofficier, je bent nu politica, schepen. In welke van de 2 functies was je eigenlijk het meest vrij? Of ben je het meest vrij?
Ik heb me altijd vrij gevoeld in mijn leven. En ik heb altijd de kans gehad om dingen te doen die ik heel graag doe, die niet altijd gelijk zijn aan gemakkelijk. Pas op, hè, want dat is een groot verschil. En ik voel mij nu als politica even vrij als ik mij ooit heb gevoeld als politiecommissaris. Ik denk dat dat gewoon een ingesteldheid is die bij mij niet zoveel te maken heeft met de job, maar met wie ik ben, waar ik voor sta en waar ik naar streef.
Ja, maar je moet toch in de pas lopen. Net zeker als politieofficier en nog veel meer misschien als politica. De partijlijn, moet ik er een tekening bij maken?
Ik ben niet zo goed in het lopen in de pas. Pat, ik ben er heel eerlijk in. Mensen weten dat ook van mij. Maar dat betekent, dat is zo'n beetje contradictorisch. Hè? Ik ben niet goed om in de pas te lopen, maar ik ben wel een teamplayer. Ik ben een ploegmaat. Ik ben iemand die graag met een groep mensen samenwerkt en het doel bereikt. Maar zelfs toen ik politieambtenaar was, op het einde merkte je ook dat ik heel veel moeite had om op te volgen wat mij werd gezegd. Ik zal dat ook nooit niet klakkeloos doen.
En dat botste?
En dat botst.
Ja. Ja. En dan zeggen mensen nogal snel, als het een vrouw is, ze is ofwel een bitch, of het is een... Ja, maar zo is dat, hè. Of ja. Moeilijk, daar moet je niet aan beginnen.
Ja. Dat krijg ik heel mijn leven al te horen.
Is dat zo?
Van, ze is een bitch, ze is moeilijk, oh, zo agressief. En alleen maar eigenlijk omdat je op bepaalde momenten opkomt voor wat je in gelooft. En ik vind het fijn dat je dat zelf zegt, want mijn mannelijke collega's bij de politie, als die hetzelfde deden of vertelden als ik, krijg je nooit de commentaar. Maar als vrouw, en ik wil niet in een slachtofferrol kruipen van een vrouw, want ik ben daar absoluut geen dat is niet aan mij besteed. Ik vind dat je jezelf moet zijn en moet zorgen dat je opkomt voor waar je in gelooft. Maar het was wel heel frappant, de manier waarop dat mannen en vrouwen door heel de samenleving op een andere manier worden gepercipieerd.
Een man zal dan snel een doortastendheid worden toegeschreven.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is iemand die weet
klopt.
Wat hij wil.
Wat hij wil, competitief, gaat ervoor. Ja. Terwijl een vrouw, bij een vrouw is dat ze van, oei, je moet je zo niet druk maken.
Ja.
Kalm blijven.
Maar nu denk ik toch niet dat jij je daar snel door laat afleiden.
Nee, pas op, dat is niet altijd zo geweest. Hè. Ik ben nu 45 jaar. 20 jaar geleden was ik een zeer vervente, doordrongen iemand die zei van kijk, ik wil daarvoor gaan. En het was ook allemaal heel zwart-wit voor mij. Ik heb geleerd om te leven in een wereld van 50 tinten grijs.
Oh, ben je zo iemand?
Nee. Maar dat klonk even goed. Nee, het
ja,
is ook zo.
Goed,
het leven is niet zwart-wit. Het leven is grijs.
Ik bedoel, dat is een roman over BDSM,
voilà,
dat
ja,
weet je.
Maar die heb ik niet gelezen. Hè? Nee, nee.
Het leven van Ginny Bales, zei ik, leest als een spannend kort verhaal. Je wordt geboren in Calcutta, je blijft daar tot je zesde. Maar in die 6 jaar gebeurt er wel wat, zeg.
Ja, die 6 jaar hebben mij eigenlijk gemaakt tot wie ik vandaag ben. En dat klinkt heel eigenaardig, omdat de meeste mensen zoiets hebben van ja, maar je 6 eerste jaren, wat onthoud je daar nu eigenlijk van? Die herinneringen kunnen toch nooit niet jou hebben gemaakt tot wie je nu bent. En het tegendeel is waar. Het heeft mij heel erg geraakt. Ik heb heel veel dingen meegemaakt in die 6 eerste jaar als kind, die op het traumatische af waren, maar ook heel veel positieve zaken. Wat dat mensen... Ik ben in armoede opgegroeid, hè. Ik bedoel, we moeten daar niet flauw over doen. En toch, als ik eraan terugdenk, waren dat de mooiste jaren van mijn leven.
Want Calcutta, dat vereenzelligen we toch met moeder Teresa en met die krottenwijken, met verpaupering, met de meest miserabele omstandigheden waarin je kunt groot worden.
Klopt, en wij woonden in zo'n, niet echt een krottenwijk, maar in een afgesloten enclave. Mijn familie was moslim. En het is dankzij mijn vader, het huwelijk tussen mijn moeder en mijn vader, dat er mee voor gezorgd heeft dat wij daar een huis met 2 kamers hadden. Wat eigenlijk al zeer prestigieus was, hè? Want heel veel mensen hadden daar gewoon niks. Dus ik heb nog chance gehad op een bepaalde manier dat mijn vader mijn moeder heeft leren kennen.
Jouw vader die een Vlaming is, een Belg, die in de scheepvaartindustrie zat en die alvarende in India, denk ik,
terechtgekomen is. Mijn moeder is tegengekomen op straat, dat was dan liefde op het eerste zicht. Niet evident, hè, want die zat daar natuurlijk mijn moeder als moslima en dan mijn vader, blank Belg in India, alles wat blank is, is rijk. Niet evident voor mijn grootmoeder, die toch ook een heel sterke vrouw was.
En de Indiaanse grootmoeder bedoel je?
Mijn Indiaanse grootmoeder, dus de moeder van mijn moeder. Maar uiteindelijk ook mijn grootmoeder toen, die het heeft toegelaten, dat die relatie een kans heeft gekregen.
Ah, die moest de toestemming geven?
Ja.
Was jouw vader, die had niks met... was geen moslim, was geen...
Nee, absoluut niet. Nee, mijn vader is opgegroeid hier in België, is opgegroeid in een katholiek gezin. Dus nee, absoluut niet. Nee.
Dus dat moet een enorme cultuurschok geweest
zijn. Dat waren 2 werelden die, denk ik, op dat moment echt gebotst hebben. En wat ik ervan onthouden heb, van mijn grootmoeder daar en mijn ooms en tantes daar... Mijn vader werd gedragen op handen en voeten. Ja, natuurlijk, voor hen was dat ook een... Dat klinkt nu heel grof, denk ik. Maar voor hen was dat een manier van overleven ook.
Evident. Het rijke Westen werd binnengehaald. Hè?
Ja. Ja.
Dan gebeurt er iets op je derde dat eigenlijk nauwelijks iemand van ons, denk hier in mijn eigen omgeving ken ik niemand, meemaakt. Namelijk dat je eigen moeder wordt vermoord.
Ja. En ik heb dat heel lang verzwegen. Ik heb er heel lang met niemand hier in België over gepraat, want ik schaamde mij daar ook wel ergens voor. Dat maakte mij nog iets anders dan ik al was toen ik hier toe kwam. En natuurlijk mijn naaste familie, en daarmee bedoel ik, mijn vader wist het. Mijn grootmoeder hier, dus de moeder van mijn vader, wisten het. Maar voor de rest, heel lang heeft niemand anders dat geweten. Tot de mensen die heel dicht bij mij stonden, en dan ga je de politiek in en dan op een of andere manier komt dat in de wereld. En ik ga niet ontkennen dat dat voor mij niet fijn was, want ik praat er ook niet graag over. Maar het is wel een realiteit. Het is ook voor een deel wie ik ben vandaag, heeft daar ook mee te maken.
Het zou, dat wou ik net zeggen, tamelijk onnozel zijn om het gewoon niet te vermelden, want ik denk dat daar een sleutel ligt van inderdaad jouw carrière en wie je bent geworden. Dus mag ik daar even op inzoomen, op die moord? Het is vergiftigd, hè?
Ja, het is vergiftigd, ja.
De reden is naar verluid omdat men het niet kon verkroppen dat jouw moeder met een westerling was getrouwd?
Ja, men kon vooral niet verkroppen dat mijn moeder op het punt stond om samen met mij, ik was toen 3 jaar, naar België definitief te verhuizen. Men kon niet verkroppen dat zij in hun ogen het goed ging hebben. Een ander en een beter leven zou gaan leiden. Dus jaloezie heeft daar heel veel mee te maken. Ik denk ook wel het feit dat je die twee werelden hebt, maar vooral het gegeven dat mensen daar die niks hadden, mijn moeder het echt wel kwalijk namen dat ze ontsnapte uit een leven waar dat heel veel mensen hebben afgezien.
En eigenlijk zagen zij jouw moeder doen wat zij misschien stiekem ook wel hoopte.
Voilà. En mijn moeder was wel iemand die zeer geliefd was. Dat klinkt dan helemaal eigenaardig, maar dat herinner ik me nog heel erg van ook wat mijn tante en zo tegen mij achteraf hebben verteld. Ik was ook een klein kind, maar die is wel blijven hangen. Mijn moeder deed heel veel voor de mensen en heel veel voor de buurt daar.
Sociaal bewogen.
Voilà, dus op een of andere manier denk ik ook wel dat dat een rol heeft gespeeld. Misschien de angst van, als ze weg is, dan is voor ons ook eigenlijk alles weg.
Wie heeft haar vermoord?
Daar is nooit werk van gemaakt. Ik weet, toen ik naar de begrafenis ging van mijn moeder en dat wij terugkwamen, dat mijn tante, en ik liep met haar hand in hand, mij heeft aangewezen wie dat degene was dat zij zeiden dat mijn moeder zou vergiftigd hebben. Dus ik heb die familie, of ik heb die vrouw, het was een vrouw en een man, ik weet wie dat waren. Ik ben daarmee opgegroeid met die mensen. Maar daar is op zich nooit niks mee gebeurd. En dat heeft ook weer te maken, wie ik vandaag ben, het trauma die daar zit, die je moet verwerken als kind van het dierbaarste voor mij op dat moment, mijn moeder, mij ontnomen. Je weet wie het heeft gedaan, want achteraf leg je de puzzelstukken samen natuurlijk. Hè. En dan moet je tot het besef komen dat daar eigenlijk niemand ter verantwoording voor geroepen is.
Tot vandaag?
Tot vandaag heeft wel sporen nagelaten, ja.
Maar wat moet je doen? Jij studeert criminologie, je wordt politieofficier, je wordt commissaris. Ik bedoel, iemand die moorden moet oplossen, of een van haar taken is. En de moord van haar eigen moeder, daar staat ze met de rug tegen de muur.
Ja, maar dat is ook de reden waarom ik al die dingen heb gedaan. Omdat ik op een of andere manier ben op zoek gegaan, waarschijnlijk, naar rechtvaardigheid. Naar closure, zeggen ze in het Engels, om te kunnen afsluiten. Was dat mijn manier om ook te helen en rust te vinden? Om te proberen die rechtvaardigheid na te streven voor anderen, wat ik ze niet gekregen heb.
Je wordt de eerste, zo werd dat toen nog genoemd, hè? Want ik ben het even gaan opzoeken, allochtone, heette het nog, vrouwelijke politieteammanager van België. Je bent dan 27 en we zijn niet eens 20 jaar terug. En dan was je nog maar de eerste.
Ik was de eerste vrouwelijke gendarme, als we dat zo mogen zeggen, met andere roots. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En ik denk de dag van vandaag zal ik zeker niet de enige zijn, maar als we zouden de cijfers opvragen, Pat, dan denk ik dat je ze ook op één hand zal kunnen tellen.
Het is nog altijd zo erg gesteld.
Ja, naar het feit dat er meer vrouwen binnen zijn gekomen bij de politie, is zeker vast een feit. Maar dat is dan, als je het piramidaal systeem hebt, meer aan de basis dan aan de top. Hoe hoger dat je dan opklimt, hoe mannelijker en hoe witter de organisatie wordt. En ik denk dat we in alle eerlijkheid moeten durven toegeven dat vandaag de dag nog altijd niet heel veel veranderd is. Zonder daar negatief en pessimistisch in te worden. Hè? Maar dat we daar nog wel wat werk aan de winkel hebben.
Is het nog altijd een patriarchaat? Een mannenbastion?
Het is nog altijd een mannenbastion, maar dat is de politiek ook uiteindelijk. Ik ben van het ene mannenbastion naar het andere mannenbastion overgestapt.
Moet zijn dat je daar goed in voelt?
Ik voel me daar zeker niet slecht in, want het is ook niet negatief bedoeld, het feit dat het een mannenbastion is. Het is gewoon niet de juiste weerspiegeling van wat onze samenleving is. En als je daar kijkt, zit je met, denk ik, meer vrouwen op wereldniveau dan mannen. Dan zou je toch verwachten dat een organisatie die de samenleving moet vertegenwoordigen, de vrijheden moet bewaken, dat die dezelfde samenstelling heeft als de stad, als uw land. En dat is niet het geval. Ik heb me nooit ongemakkelijk gevoeld in het mannenbastion.
Nee. Maar ik wil even peilen naar de drijfveren, waarom je dus een politiecommissaris wordt, een officier, waarom je dus eigenlijk, dat komt voor een deel denk ik terug op het zoeken naar rechtvaardigheid en proberen dat te modelleren, die rechtvaardigheid in de samenleving. Is dat als politica anders of is dat van de gelijke orde?
Nee, voor mij is dat een verlengstuk. Hè. Ik ben van de ene organisatie naar de andere gestapt omdat ik vond dat bij politie ik met mijn rug tegen de muur werd gezet en een aantal zaken die ik zeer, zeer belangrijk vond om te realiseren, ik het niet meer gedaan kreeg. En dan kreeg ik een opportuniteit, de vraag van kijk, zie je het zitten om met ons samen op de lijst te gaan staan, letterlijk samen. Als onafhankelijk was voor mij toen heel belangrijk. Maar ik dacht, ja, daarmee kan ik misschien wel aan die knoppen zelf beginnen draaien en proberen te wegen.
En is dat een ijdele gedachte gebleken nu na, wat is het, 2,5 jaar, bijna 3 jaar schepen?
Nee, het is zeker een ijdele gedachte gebleken. Ik denk dat je, als je in de politiek zit en deelneemt aan het politieke leven, dat je zeker en vast ook deelneemt aan hoe je de samenleving vorm wilt geven. Maar het loopt niet van een leien dakje. Het is met vallen en opstaan, wat natuurlijk ook deel uitmaakt van het leven. Hè.
Maar je bent dus schepen voor jeugd en voor onderwijs in Antwerpen. Dat zijn nu net twee departementen die ja, kijken naar de toekomst, maar ook departementen die met enorme problemen kampen. Het onderwijs, dat is bekend, deze dagen worden overspoeld door onheilsberichten. Scholen die dreigen te gaan sluiten omdat er gewoon geen personeel is. Er zijn geen leraren meer.
Ik ben als schepen van onderwijs en jeugd enorm trots op de leerkrachten en de schoolteams en de jeugdwerkers die de afgelopen 18 maanden, met een toch wel zeer zware coronacrisis, erin zijn geslaagd om scholen, om jeugdorganisaties open te houden. Veilige havens voor onze jongeren. Ik ben er enorm trots op, want zonder hen hadden we dat nooit niet kunnen doen. Maar, en ik denk dat er heel weinig mensen binnen onderwijs mij zullen tegenspreken, Pat, het is wel zo dat onderwijs de dag van vandaag niet het onderwijs is dat een hedendaags verhaal vertelt. En de enige affiniteit die ik met onderwijs had, is, ik ben zelf naar school geweest, ik heb zelf gestudeerd. En daar stopte het natuurlijk wel. Maar er is in al die jaren zeer weinig structureel veranderd aan ons onderwijssysteem. Mm-hmm. En het lerarentekort, nu zeer prangend, heeft ook te maken met COVID voor een groot deel, was daarvoor al een probleem.
Dat is zo.
Dat is al jaren
is dat
een issue.
Een paar weken geleden nog een pedagoog onderwijsspecialist die zei van dat is al meer dan 10 jaar een probleem.
Ja, dat is al eventjes een probleem. En ik denk ook wel dat we moeten nadenken, want ik hoor dan ook het verwijt, als je dat zo mag zeggen, er gaan heel veel centen naar onderwijs. Dat klopt, dat is ook zo. Maar het is niet dat je heel veel centen in iets steekt, dat je dat doet op de juiste manier. Ik denk dat wij moeten terug nadenken hoe dat wij ons onderwijs zouden willen herorganiseren. En dan bedoel ik kijken naar wat dat het nodig is voor onze kinderen en dan uw onderwijs erop afstemmen en niet omgekeerd wat dat we eigenlijk op dit moment zijn aan het doen.
Waar het jou allemaal om te doen is, de kern, vinden we terug in een tekst die boven jouw bureau hangt.
Ja, dat klopt. Ja.
Dus de drievoudige filter van Socrates.
Ja.
Ik denk, vind je het goed dat je hem even leest?
Ja, ik zal hem even voorlezen. Op een dag liep Socrates een kennis tegen het lijf. Die zei, Socrates, weet je wat ik zojuist hoorde over een van je studenten? Wacht even, antwoordde Socrates. Voordat je verder gaat, wil ik dat je een kleine test doet die drievoudige filter heet. Laten we eerst eens filteren wat je te zeggen hebt. Voordat je verder gaat om met mij over een van mijn studenten te praten. Het eerste filter is, heb je jezelf ervan vergewist dat hetgeen je me gaat vertellen echt waar is? Nee, zei de kennis. Eigenlijk hoorde ik het net en ik dacht, goed, zei Socrates. Dus je weet niet zeker of het waar is. Laten we nu dan eens het tweede filter proberen. Het zogenaamde goedheidsfilter. Is hetgeen je gaat vertellen over mijn student iets goed? Nee, juist het tegendeel, antwoordde de kennis. Dus, ging Socrates verder, wil je me iets slechts over iemand vertellen, terwijl je niet zeker weet of het waar is? Dit maakte zijn kennis een beetje beschaamd en ongelukkig en begon om zich heen te kijken. Maar het kan nog steeds nuttig zijn dat je me vertelt wat je wilt vertellen, omdat er ook nog een derde filter is. Het filter van nuttigheid, zei Socrates. Is hetgeen je wilt vertellen op de een of andere wijze nuttig voor mij? Wel, nee, niet echt, gaf de kennis aan. Wel nu, zei Socrates. Als wat je me wilt vertellen niet waar is, nog goed of nuttig, ja, waarom zou je me dat dan moeten vertellen? Socrates vervolgde zijn weg, de kennis verslagen achterlatend.
Ginny Bales, politica las de drievoudige filter van Socrates. Is dat iets wat je probeert na te streven, ook in je politieke werk, dat het waar moet zijn, goed en nuttig?
Ja, dat is wel iets wat ik probeer heel veel aandacht aan te besteden. En ik vind het ook belangrijk dat de mensen in mijn omgeving weten dat ik dat belangrijk vind. En vandaar dat het dus uitgeprint in een kader boven mijn bureau hangt.
En nu is bij uitstek de politieke arena, toch een plek waar heel veel niet waar is, waar de leugen regeert, waar heel veel niet goed is en waar je over de nuttigheidswaarde zeer kunt twijfelen.
ik ga ervan uit dat heel veel mensen nu waarschijnlijk ijverig ja zitten te knikken als ze thuis
dat
naar ons luisteren.
Ik geef door het een beetje populistisch, maar ik denk dat het nu massaal wordt ja geknikt.
Ja, en dat zegt dan ook natuurlijk heel veel over hoe mensen kijken naar de politiek. En dat is dan ook juist de reden waarom ik het nu boven mijn bureau hang, 3 jaar geleden, toen ik schepen begon te worden. Omdat ik de politiek ook ben ingestapt, en dat zal als een cliché klinken, maar om op mijn manier daar verandering in te brengen. Want ik ben heel veel politiekers tegengekomen, Pat, die het wel goed menen, die het goed bedoelen. En dat is de meerderheid, laat dat heel duidelijk zijn. Alleen is het zo'n complex gegeven, absoluut niet zwart-wit, daar zijn we weer in met die 50 tinten grijs, dat mensen ook moeten beseffen dat een samenleving veranderen in de diepte, dat heel veel bloed, zweet en tranen vergt. En het leven is nu eenmaal ook liegen en bedriegen. Dat is de menselijke aard. Alleen is het dan aan ons, vind ik, om daar op een goede manier mee te leren omgaan.
Je hebt er nog geen spijt van dat je in de politiek bent gestapt?
Ik heb er nog geen moment spijt van.
Dat moet je zeggen, hè, van je woordvoerder.
Nee, helemaal niet. Ik meen het ook. Ik meen het ook. Ik heb liever spijt, trouwens, van dingen die ik heb gedaan,
ja,
zou Mark Twain zeggen, dan dat ik de rest van mijn leven ga nadenken van, had ik dat maar gedaan.
Ja, dat is heel erg, hè. Ja. Dus de dingen die je niet doet en daar je dan spijt van hebt.
Ja.
Ja, we gaan luisteren naar een mezzosopraan, Léa Dessandre. Zij is een 28, de absolute nieuwe naam. En ze heeft een album uitgebracht met als thema De Amazones. Zou kunnen natuurlijk dat dat niet toevallig is, Ginny Bales.
Vieni, cuore, onami in braccio, e per cena.
de Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Descendre. Nieuwe naam. Ze is 28. Bij mij zit Ginny Bales, 45. Zij is ex-politiecommissaris en politica in Antwerpen. Ginny, als je... Ja, Ginny trouwens. Ja, nu zeg ik Ginny. Je bent genoemd naar een Pakistaanse vrijheidsstrijder. Hè?
Klopt, Mohammed Ali Jinnah. Ja.
Ja. Ja. En dat is een man die probeerde het hindoeïsme en het moslims te verzoenen.
Ik weet dat mijn moeder mij naar hem heeft genoemd, hè, Jinnah, Ginny van gemaakt. Mijn vader vertelde mij dat toen ik klein was en altijd was aan het klagen dat ik zo'n lelijke naam had. Niemand kon dat uitspreken. Ginny. Het was van alles en nog wat. En ik kwam regelmatig wel thuis om te zeggen van, zeg, wat voor een verschrikkelijke naam en niemand kan het juist schrijven. En dan vertelde mijn vader mij dat. En vanaf het moment dat hij dat had verteld, was ik ontzettend trots op mijn naam. En mijn moeder zal daar wel een reden voor hebben gehad. Helaas, ik heb dat nooit niet uit haar eigen mond kunnen vernemen. Maar in heel die strijd tussen de moslims en de hindoes, waar Mahatma Gandhi ook heel erg voor heeft gestreden, voor vrede.
En waarvoor hij is vermoord.
Waarvoor hij ook is vermoord. Kan ik alleen maar hopen dat Mohammed Ali Jinnah, naar wie ik vernoemd ben, ook wel de bedoeling had om te verzoenen. Wat ik ontzettend belangrijk vind in het leven.
Het is niet altijd roze geur en maneschijn en zeker niet altijd verzoenen. Je bent heel erg prominent in de kijker beginnen lopen, op een vreemde manier eigenlijk, toen een spotprint bekend geraakte met het bijschrift, en dat ging over jou. En waarom zou ik je een hand geven, jouw kleur staat me niet aan. Je bent op dat moment officier diversiteitsbeleid in Mechelen, grote rel. Dat is ondertussen allemaal gaan liggen natuurlijk, maar je voelde je daar eigenlijk helemaal niet ook op je gemak in dat korps. Kun je nu zeggen dat racisme, dat oké, dat is iets van vroeger, dat is gedaan?
Ik denk dat racisme van alle tijden is. Ik denk alleen dat de mensen de laatste jaren mondiger zijn geworden en terecht mondiger zijn geworden en opkomen, veel meer opkomen voor wat ze in geloven. En ik heb het altijd wel belangrijk gevonden, zonder het te minimaliseren. Want als je wordt aangesproken op je uiterlijke kenmerken, zoals geslacht of huidskleur of weet ik wat, dan is dat altijd schokkend voor mensen. Omdat je graag wilt beoordeeld worden op wie je bent van binnen, op je kwaliteiten en op je capaciteiten. Ik heb een andere huidskleur. Ik heb het heel mijn leven wel commentaar opgekregen. Veel meer toen ik jonger was dan nu. Omdat ik ook denk dat ik een manier heb gevonden om dat op een rustige en een verbindende manier met mensen in dialoog over te gaan.
Maar is dat nog een issue vandaag?
Het is nog steeds een issue. Tuurlijk is het nog altijd een issue vandaag. Als mensen niet worden erkend in wie ze zijn, omwille van, pak nu heel die woke-beweging, omwille van het feit dat er in het verleden toch wel zaken zijn gebeurd naar de Zwart-Afrikaanse gemeenschap, waar dat we eigenlijk nooit niet op een deftige manier in alle openheid en sereniteit over kunnen praten, dan is het normaal dat mensen trauma's blijven meedragen.
De vraag is natuurlijk of zo'n woke-beweging het juiste antwoord is, want het is nog Markel Gartus die maar onlangs zei, eigenlijk is dat net zozeer onversneden racisme. Waarom zou ik als blanke, oude, witte man niks mogen zeggen over bijvoorbeeld Afrikanen, over Afrikaanse cultuur? Waarom zou ik als jonge, non-binair, geen witte non-binair van 28, geen gedicht mogen vertalen van een zwarte, jonge Amerikaanse.
Maar ik ben het met hem ook wel eens. En het is juist mijn punt om te zeggen, mensen luisteren ook niet meer naar elkaar. En dan krijg je die wij-zij-stromingen. En ondertussen heel het probleem waar het eigenlijk over gaat, het essentie van het verhaal, daar gaat iedereen aan voorbij. En dat is wat ik bedoel. Er is wel een reden van gekwetstheid waardoor dat de woke-beweging is ontstaan. En ik denk dat we daar in alle oprechtheid naar elkaar moeten luisteren. Zonder met beschuldigende vingers te komen. Hè. Ook vanuit de woke mensen is het een warme oproep om daar ook niet te veel in het zwart-wit verhaal te gaan. En ook om ruimte te laten om in alle rust met elkaar daarover te debatteren.
Maar nu lijkt
ik denk
het
dat
wel
racisme niet eigen is aan kleur. Ik denk dat racisme eigen is aan de mensheid.
Dat denk ik ook. Maar nu lijkt het wel alsof, als je tenminste in Twitterland zou verblijven voor een tijdje, alsof iedereen witheid van woede rondloopt. Alsof iedereen zich gekwetst moet voelen. We zijn nu,
nee, ik denk niet dat iedereen zich gekwetst moet voelen. Maar ik denk wel dat degenen die zich gekwetst voelen, wel het recht hebben om één, om het te uiten. En twee, dat de samenleving er op zijn minst naar moet luisteren, zonder daar een oordeel in te vellen. Het zou voor mij heel veel hebben uitgemaakt als de mensen die mijn moeder hebben vergiftigd ter verantwoording waren geroepen. Dan heb ik het zelfs niet over sanctioneren. Dan gaat het mij zelfs niet over het feit van sluit die op of geef die levenslang. Het gaat gewoon om het erkennen als slachtoffer in wat jou is overkomen.
En dat op je 45ste heb je nog altijd niet kunnen.
Dat heb ik nog altijd niet gekregen officieel, maar ik heb wel geprobeerd om dat af te sluiten en dat een plaats te geven.
Maar mag ik daar nog even over hebben? Klopt het dat je tot vandaag het graf van je eigen moeder niet eens kunt bezoeken?
Nee, ik kan inderdaad het graf van mijn eigen moeder niet bezoeken en ik hoop op een dag dat ik dat ooit wel zal kunnen doen.
En waarom
doen.
Kun je dat niet bezoeken?
Wel, mijn moeder is begraven op een, als ik dat zo mag zeggen, kerkhof waar de moslims in de wijk waar wij woonden worden begraven. Mijn vader heeft mij ook altijd gezegd, en ik heb geen enkel reden om aan te nemen waarom dat mijn vader tegen mij zou liegen, van dat het niet gemakkelijk is om daar door te dringen. Dat er bepaalde wijken zijn in India waar dat je niet zomaar als vreemdeling, als ik dat zo mag zeggen, kan binnenkomen.
No-go areas.
Voilà. Zelfs voor mijn vader. Zelfs mijn vader heeft het graf van mijn moeder nooit niet meer kunnen bezoeken. En het is niet dat ik er elke dag aan denk en elke dag om treur, maar er zijn wel momenten dat ik, als ik een wens zou mogen doen, wel heel graag dat zou willen bezoeken. Omdat dat voor mij misschien een manier zou kunnen zijn om dat hoofdstuk ook definitief af te sluiten.
Je zegt eigenlijk, de mensen die mij het meest hebben gevormd zijn allemaal vrouwen.
Ja. De mensen die mij inderdaad het meest hebben gevormd, naar wie ik ook aard, dat zijn vrouwen. Maar ik mag niet vergeten te zeggen dat ook dankzij de mannen in mijn leven ik vandaag sta waar ik sta. Het is voor mij altijd een evenwichtsoefening.
Dat begrijp ik. Maar laten we het even over die vrouwen hebben.
Ja.
Dan neem ik aan natuurlijk je moeder, daar hebben we het al over gehad. Je, allebei je oma's?
Allebei mijn oma's.
Allebei?
Ja.
Dus zowel de Indiase oma in Calcutta als
mijn, ja.
Vlaamse oma hier in Westerlo,
Antwerpen? In Antwerpen. Ja. Die eigenlijk elkaar nooit hebben ontmoet, nooit hebben gezien. Wel van elkaars bestaan wisten ze waarschijnlijk. Maar die toch zoveel gelijkenissen vertoonden, ondanks het gegeven dat ze in volledig twee verschillende werelden zijn geboren, getogen en opgegroeid.
Wat hadden ze gemeenschappelijk?
De hardheid die eigenlijk school in hun binnenste. En een hardheid dat niet negatief bedoeld is, maar dat eigenlijk mij heeft doen inzien dat mijn beide grootmoeders zeer veel hebben meegemaakt, zeer veel offers hebben gebracht en er toch in zijn geslaagd om het leven vorm te geven en hun stempel daarop te drukken. Ja, ik heb er enorm veel bewondering voor, de manier waarop dat ze eigenlijk in een wereld waar dat ze bijna alleen stonden toch hun plan hebben kunnen trekken en hun gezin en hun kinderen en hun familie de waarde en norm hebben kunnen bijbrengen die ik ook heb meegekregen.
Hebben die vrouwen hun mannen niet gewoon buiten gegooid?
Ja, alle twee. Zowel mijn grootmoeder in India als mijn grootmoeder hier. Ja.
En dat is misschien de reden waarom je ze bewondert. Ik zou niet graag man van je zijn.
Nee, ik bewonder ze omdat ze dat hebben gedaan in absoluut niet evidente omstandigheden. In tijden, zoveel jaren terug, waar het als vrouw alleen staan in de wereld helemaal niet zo simpel was.
Met veel kinderen bovendien.
Met veel kinderen. Mijn grootmoeder in Antwerpen had 11 kinderen. Mijn grootmoeder in India had 5 kinderen.
Amai.
Dus het was niet niks, hè, wat
en
ze toen hebben gedaan.
Allebei, die grootmoeders van jou, hebben hun kinderen, hun familie alleen gerund.
Ja. Ja. En dat moet je toch maar kunnen. In die tijden, met niet heel veel middelen. En in een harde wereld, waar mijn grootmoeder hier trouwens was verpleegster, 11 kinderen opvoeden op je eigen, waar je dan achteraf ziet, en ik spreek daar niet over het inhoudelijke leven van die kinderen, maar dat die toch allemaal goed zijn terechtgekomen. Alles hebben gekregen wat ze eigenlijk wensten. Ik heb daar echt wel heel veel bewondering voor.
Zou jij het kunnen? Alleen 11 kinderen?
Ik heb 1 zoon en het is al moeilijk genoeg om mijn zoon op te voeden.
Alexander,
ja.
Ja, maar hij heeft veel van zijn moeder, wordt gezegd.
Hij heeft, ja, ik denk wel dat hij mijn karakter ook wel heeft. Waarvoor mijn echtgenoot absoluut niet eenvoudig is, want dan zit hij met zo twee mensen thuis. Ik weet dat mijn vader ooit tegen mijn echtgenoot zei, zijn er wel zeker wat je begint? Zou je dat wel doen, die stap zetten? En dan mijn echtgenoot zoiets van, ja, wat moet ik daar nu in godsnaam op zeggen? En nu zegt hij van, ik had toch wel beter door uw vader geluisterd.
Want je kunt koppig zijn, hè?
Ik kan ontzettend koppig zijn. Mijn vader noemt mij zo'n wervelwind. Ken je dat? Mm-hmm. En hij zegt, dat is allemaal wel goed, maar als het passeert op het moment zelf, dan zijn daar toch ook wel wat nadelen aan verbonden. Dus, ja.
Maar goed, zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Ja. Je hebt de Bijbel meegebracht.
Ja.
En dan heel specifiek Samuel, hoofdstuk 17, versen 1 tot 58. Gaan ze niet allemaal lezen. Het bekende verhaal van David en Goliath. Waar David tegenover Goliath staat. Het zou me zeer benieuwen waarom je dat fragment nu gaat lezen. Maar misschien moet je het eerst gewoon even voorlezen.
Ja. Zo ging hij af op Goliath, slechts gewapend met zijn slinger. Goliath kwam ook naar voren, luid commentaar gevend op dat jonge ventje met zijn rossige haar. Ben ik soms een hond, donderde hij tegen David, dat je met een stok op mij afkomt. En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven, brulde Goliath. David riep ten antwoord. U komt op mij af met een zwaard, een speer en een schild. Maar ik kom in naam van de Heere, van de hemelse legers en van Israël. Dezelfde God die u hebt beledigd. De Heere zal u vandaag overwinnen. Ik zal u doden en uw hoofd afhakken. De lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. De hele wereld zal weten dat er een God is in Israël. En iedereen hier zal weten dat de Heere niet afhankelijk is van wapens om zijn plannen uit te voeren. Onze God heeft de strijd volledig onder controle. Hij zal u in onze macht geven. Terwijl Goliath dichterbij kwam, rende David hem tegemoet. Al lopend pakte hij een kiezelsteen uit zijn herderstas en deed die in zijn slinger. Hij slingerde de kiezel weg en raakte de Filistijn op het voorhoofd. De steen drong de schedel binnen en de man viel met zijn gezicht op de grond. Zo versloeg David de Filistijnse reus met een slinger en een kiezelsteen.
Ginny Bales, politica, las het verhaal van David en Goliath uit de Bijbel. Ja, zoals we dat gewoon zijn van de Bijbel. Er wordt niet op een ledemaat of afgehakt ledemaat minder of meer gekeken. De een moet niet onderdoen voor de ander. Hè. David, Goliath zegt van kom hier, ik zal je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven. En waarop die kleine David zegt en ik zal u dood in hun hoofd afhakken en de lijken van uw mannen zal ik aan de vogels en de wilde dieren geven. Is dat de reden waarom je het leest?
Nee, eigenlijk is de reden het laatste zinnetje. Hè? Dat iemand als David, een kleine herdersjongen, schriel, absoluut niet sterk, integendeel, een reus, een mastodont van een man, eigenlijk verslaat met een slinger en een kiezelsteen.
Ja, met een katapultje.
Met een katapultje, ja.
Het ligt voor de hand, hè? Bedoel, ik neem aan dat jij je niet vereenstelt met de reus.
Nee. Nee, en ik heb het stukje ook gekozen omdat ik denk dat heel veel mensen zich zullen herkennen in de manier waarop een David een Goliath verslaat. En dat is voor mij wel de rode draad in heel mijn leven ook geweest. Ik heb heel veel drempels moeten overwinnen. Ik heb het in mijn carrière niet gemakkelijk gehad, zonder daar zielig over te doen, want dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar dit verhaal, en mijn grootmoeder, mij trouwens, mijn Belgische grootmoeder, mij, het is dankzij haar dat ik de Bijbel heb leren kennen, ooit heeft verteld, omdat ik weer aan het zagen was dat het allemaal niet zo goed ging, dat het allemaal zo moeilijk was, met de boodschap eigenlijk van, kijk, je hoeft helemaal niet zo sterk te zijn. Als je maar slim bent, dan geraak je ook wel wat je wilt geraken. En dat is iets wat ik heel goed heb onthouden. Het zijn soms de kleine dingen die het verschil maken en die ervoor zorgen dat wij grootse zaken kunnen realiseren. Dus ik vertel dat ook aan mijn zoon. Hij is 14 jaar, dus hij is daar nog niet volledig in mee. Maar ik hoop wel dat hem dat gaat onthouden. Van, je hoeft niet altijd sterk te zijn als je maar slim bent en nadenkt.
Maar dat is niet alleen slim. Hè? Hij heeft ook een katapult en er zit een kiezelsteen in. En hij mikt op het voorhoofd van die Filistijn, van die reus. En die valt dus neer. Dat moet nogal een katapult geweest zijn.
Dat is ook behendigheid. Hè? Dat is iemand die waarschijnlijk al veel vaker het wapen heeft gebruikt. En dat fascineert mij ook zo.
Dus slim
dat
je... en sluw ook.
En
hè?
Sluw. En weten op voorhand al van, kijk, Hij heeft er ook over nagedacht, hè?
Ja, ja.
Van zo ga ik hem, iemand die eigenlijk veel sterker is dan mij, in alle opties, ga ik hem wel kunnen verslaan. Ook die zelfzekerheid.
Zeg, tegenover zo'n burgemeester van Antwerpen is dat natuurlijk wel handig, hè? Nee?
Ja, maar kijk, ik zie mijn eigen dan echt niet als de David en hij als de Goliath. Absoluut niet. Dat zou hem veel oneer aandoen zijn en dat zou ik niet willen doen. Maar de boodschap is daar gewoon van, kijk mensen, we leven in een harde wereld. En heel vaak gebeuren er dingen, of doen wij dingen zonder na te denken.
This is My Life van Shirley Bassey. Weet je dat dat eigenlijk een cover is? Ja? Van een La Vita, van de Italiaanse zanger Elio Gandolfini. Wist ik niet. Dacht...
Ja, ik wist niet dat het van hem was, maar ik wist wel dat het een cover was.
Ja, het is gewoon een cover. Het is een nummer uit 1968. Dan ben jij volgens mij nog niet eens geboren.
Nee,
pas een pak later.
Ja.
Waarom This Is My Life?
Ik vind het een geweldige song. Ik heb het ooit in mijn tienerjaar aan mijn grootmoeder laten horen. Mijn grootmoeder, die trouwens grote fan is van klassieke muziek. Ik heb klassieke muziek leren appreciëren door haar. En... ik zal niet zeggen dat ze dat een geweldig goed liedje vond, maar ze kon er wel in komen. En voor mij is muziek niet alleen maar de melodie, maar ook de tekst.
I don't give a damn for lost emotions, zingt ze. Het kan me verdommen, ik trek me geen bal aan van verloren emoties.
Ja.
Wat geweest is, is geweest, zoiets?
Wat geweest is, is geweest. Je moet niet in het verleden blijven hangen, je moet naar de toekomst kijken.
Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll never find a dream in my I look around and see this great big world is part of me and my This is me. This is my life, and I don't give a damn for lost emotion. I've such a lot of love I've got to give. Let me live. Let me live. Sometimes when I feel afraid, I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world, is me and mine. I'll just add up the score and count the things I'm grateful for in my
Voilà, dat is haar leven. This is my life, Shirley Bassey.
Berg en Dal, met Padone.
En met Ginny Bales, politica. Ginny, ja, de tijd dringt. Er is deze week een boek op de markt gekomen dat voor heel wat ophef zal zorgen, gelukkig maar. Reset van de socioloog Mark Elgardis, waar ik al even naar verwees, komt hierop neer dat hij eigenlijk zegt we moeten de volkssoevereiniteit en het gemeenschapsdenken herstellen. Door het neoliberalisme of het liberalisme te koer is dat gemeenschapsdenken teloor gegaan en daardoor vluchten kiezers massaal naar de rechts- of extreemrechtse nationalistische partijen. Je bent eminent lid van Vooruit, socialistische beweging, of hoe moeten we het noemen?
Een beweging, ja.
Ja. Wat denk je? Heeft die gelijk?
Ik heb het boek nog niet gelezen. Ik ken Mark Elgardis natuurlijk en ik ben heel benieuwd naar zijn boek. Ik vind dat hij af en toe echt wel heel zinnige dingen zegt. Hij is natuurlijk ook prof en hij is socioloog, dus hij kent ook de samenleving. Hij bestudeert die ook. Of hij nu gelijk of ongelijk heeft, Pat, neem me niet kwalijk, dat wil ik eerst het boek goed voor gelezen hebben. Maar ik besef wel dat we in tijden leven waar dat een heleboel mensen op hun honger blijven zitten. En waar dat het polariseren, het wij-zij-gevoel, laten we een kat en kat noemen, door heel veel politiekers ook nog eens extra wordt gevoed. Ik denk dat we daar eerlijk in moeten zijn. En dat helpt natuurlijk niet om tot een oplossing te komen.
Maar moeten wij een gemeenschappelijke sokkel hebben? Wij, hier in Vlaanderen, in België.
Maar ik denk dat iedereen nood heeft aan een gemeenschappelijke sokkel. Hè? Ik heb ooit Michael Jordan, grote basketbalspeler, horen zeggen van ja, met talent kan je wedstrijden winnen, maar het is maar met een goede ploeg dat je kampioenschappen kan winnen. Dus we hebben allemaal nood aan het deel uitmaken van een
team.
Beweging, van een team, van een ploeg, van een samenleving. Dus daar ben ik het volledig mee eens.
Neemt dat af?
Wel, ik ben niet negatief ingesteld, maar ik krijg wel het gevoel de laatste jaren dat het sociaal bindweefsel, dat ons eigenlijk samen, het cement, dat effectief wel aan het eroderen is. Maar ik vind wel dat we daar allemaal verantwoordelijkheid hebben om op te nemen.
En je ziet toch dat die traditionele partijen, die systeempartijen worden ze nu genoemd, ja, daar blijft nauwelijks nog iets van over, hè? 45% niet eens van de drie.
Maar is dat niet een beetje met alles? En we hebben het er juist over onderwijs ook gehad. Hè? Onderwijs is goed. Ik geloof in dat onderwijs ook de poort kan zijn tot een goed en vol leven voor ons allemaal. Maar dan moet je wel meegaan met je tijd. En dat is met politieke partijen toch net hetzelfde. Ja. Je kan niet aan politiek doen op dezelfde manier als dat je 20, 25, 30 jaar geleden hebt gedaan.
Maar dat hoorde ik ze 30 jaar geleden ook al zeggen.
Ja, maar daarom dat ik ook denk dat je echt wel moet zorgen dat je de feeling hebt met de mensen, met de samenleving, à la minuut. En niet, we gaan nu 10 jaar voort doen en dan zullen we nog eens nadenken hoe dat we dan vooruit bijvoorbeeld terug in een nieuw kleedje kunnen steken. Ik denk dat dat ook wel een deel van de uitdaging is.
En zijn mensen het niet allemaal een beetje beu?
Wel, ik denk dat mensen het recht hebben om het allemaal af en toe beu te zijn. Er zijn ook dagen dat ik denk in mijn eigen van, wat de hel, wat ben ik mee bezig? Ik heb geen goesting, ik blijf in mijn bed en ik blijf de hele dag slapen en ik lees een boek.
Ja, toch?
Dat is absoluut toch niet erg.
Nee.
Als ze maar op het einde van de dag terug goesting hebben om morgen er weer in te vliegen.
En blijf je dan in dat bed liggen?
Nee. Dat ligt niet in mijn hart, nee.
Dat moet je eens proberen. Echt waar.
Maar af en toe moet ik dat inderdaad proberen.
Ja. En een goed boek, hè?
En een goed boek, want ik lees ontzettend graag. Maar de laatste 2 jaar kom ik er niet aan om echt effectief te lezen.
Ik snak naar de eerste politicus of politica die mij hier komt zeggen en niet tegenstaande een drukke leven blijf ik toch lezen.
Ja, wel.
Nee, hè?
Nee, nee, nee. En ik moet daar echt werk van maken.
Ja. Vanaf nu?
Vanaf morgen.
Ja, oké. Okay. Het Filmfest Gent loopt af vandaag en volgende week is er alweer een nieuw filmfestival, Afrika in de Centrale in Gent. Gisteren was het op Klaar nog een hele dag filmmuziek. We waren in de ban en wij willen daar nog een klein titje aan toevoegen met deze Jan Tiersen uit Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Thank you. Jan Tiers uit Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain. Een film van Jean-Pierre Jeunet. Bij mij zit nog heel even Ginny Bales. Politica, Ginny, wat is jouw credo?
One life, live it.
Ben je daar zeker van? Reïncarneer je niet?
Ik leef nu. Ik hoop dat er nog een leven na de dood is. Maar daar ben ik niet mee bezig. Omdat ik bang ben dat ik dan de momenten die ik hier heb, dat ik die verspil. Dus als je leeft, doe het dan ten volle. Heb spijt van de dingen die je hebt gedaan, maar nooit spijt van de dingen die je niet hebt gedaan.
En zijn er dingen? Heb je spijt van dingen die je nog niet hebt gedaan? Wat zou je nog willen doen?
Oh, ik zou nog zoveel willen doen. Ja. Ik zou Le Marathon des Sables willen lopen. Wat?
Pardon?
Ja, heel graag zelfs. Dat is zo op mijn bucketlist. Ja.
Le
ja.
Marathon des Sables, dat is toch niet één marathon, dat is door de woestijn?
Dat is door de woestijn. Dat is die 4 dagen.
Ja.
Ja. Onwaarschijnlijk afzien. Maar ik ben een grote liefhebber van de woestijn. Ik ben ooit naar Jordanië geweest. Een van mijn mooiste reizen. De woestijn daar doorgetrokken en dat was onwaarschijnlijk. En ik heb daar genoten van, de stilte.
Dus je moet vanaf morgen boeken beginnen lezen en beginnen trainen voor
beginnen
de marathon.
Trainen, ja.
Dat is een politica, hè? Veel beloven.
Voilà. Pas op. En ik ga wel proberen om dat te kunnen waarmaken.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.